Dit is Ilvi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Eindeloos aan het woelen en draaien in de nacht. En hou je je partner wakker? Het kan zomaar zijn dat je toe bent aan een nieuw bed. Gelukkig geeft Emma Sleep je nu 10% extra korting met de code RELATIEVRAGEN. In hoofdletters. Op bijvoorbeeld de Emma Super Slaapbundel, waar je het bed gratis bij krijgt. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord. Door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Ik kan me dus voorstellen dat dat wel lastig is om erop te zetten.
Als je pijn hebt vrij, dan is... Nee, ik zou het er niet op...
Nee, ja, dat is maar dat doen die gasten natuurlijk wel dan met het idee... Ik moet een match hebben. Dus ja. Als ik een bottom ben, dan moet ik een top hebben. Ja. En vice versa.
Dan zet je op je profiel logeren zonder penetreren.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
Hallo, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. We zijn eventjes ertussenuit geweest. Nou, we hebben eigenlijk gewoon 1 aflevering overgeslagen. Nienke, ik word heel erg afgeleid van dat jij aan het filmen bent.
Hoezo?
Nienke was even een story aan het maken.
Dat gebeurt niet zo vaak, nee. Maar ik sta er zelf niet op hoor. Dus op
zich. Nee, precies. Dan is het leuk. Nou goed. Hey, ik ben Linda de Munk en naast mij zit Nienke Nijman. Jullie hoorden er net al eventjes. En vandaag hebben we Elio Heres te gast. En we gaan het hebben over seks en gender.
Gender.
Wat zeg je liever?
Gender, denk ik.
Wel, ja.
Okay. Echt? Ja, maar dat is wel echt Engels.
American.
Echt Engels, ja.
Gender. Engels of Amerikaans.
En het klinkt wat lekkerder gewoon.
Ja, ik snap
het
wel. Ik vind gender wel gewoon lekker.
Gender.
Dat doet het. Dus denk aan gender. Nou, dit wordt een hele gezellige aflevering, hoor ik nu al.
Dan zou je moeten hebben met de gasten. Ja.
Nou, misschien is het leuk voor de luisteraar om even te mentionen dat Elio hier ook wel een welbekende gast is in de studio. Jij zit hier wel vaker voor ook andere podcastopnames, want hier worden wel meerdere podcasts opgenomen. Je bent wel eens te gast geweest bij Nienke. Klopt. Dus voor jou is dit ook gewoon bekend.
Ja, hier heb ik je gebeld in deze podcast.
Ja, inderdaad.
Ook over gender.
Vergeet ik de hele tijd. In seizoen 1 hebben we Elio al gebeld. Ja. Maar voor de luisteraar die jou nog niet kent, wil jij jezelf even voorstellen.
Nou, Elio Heres dus, orthopedagoog en seksoloog consulent in opleiding.
Zo ben je ineens serieus.
Ja. Mag dat niet? Soms mag je al serieus zijn, toch?
Ja, je mag serieus, ja.
Mijn baan is ook heel serieus, hoor.
Ja, dat is waar.
En wat doe ik nog meer? Ja, ik geef les op middelbare scholen over seksuele oriëntatie. En ik werk af en toe in het nachtleven, toen het nog een nachtleven had.
Ja, en, wat doe je dan in het nachtleven?
Ja, hosten, performen, backstage, artist handling. Ja, een beetje uitlaatklepje, maar dan ook weer
maar je bent ook wel een
geld
beetje...
van gemaakt.
Oh ja, precies. Dat is leuk. Je bent ook wel een beetje influencer, toch?
Ja. Ja. Haat het woord.
Maar ja, ik haat het woord ook. Dat zegt ook eigenlijk elke...
Dan?
Ja, nou ja, dan snappen mensen wel.
In essentie ben ik het wel meer mentaal dan van, hey, je moet jezelf kunnen zijn en
ja,
meer kennis overdacht over gender, maar niet per se, je moet dit shirtje kopen.
Nou. Nee, dus je koppelt...
Nee,
vintage. Je bent wel een beetje... Ja, je bent inderdaad vintage, van de vintage. Dat is heel erg leuk.
Dus jij koppelt er geen partijen aan?
Nee, en dat is natuurlijk een opdrachtje, maar vaak niet.
Nee. Maar ik gebruik influencer vaak gewoon voor mensen die op Instagram minimaal 10.000 volgers hebben en daardoor een bereik.
Ja.
En gewoon iets.
Oh, dat is misschien beter. En ik heb Instagram bereik.
Ja, dat is wat we bereiken op Instagram.
Maar vaak als je dan dat laat zien, ik heb een heel leuk gesprek met iemand, dan zien ze in Instagram. Oh, het heeft veel volgers. En dan lijkt het in één keer meer belangrijk met mijn bereik.
Ja.
Maar dat vind ik dus niet. Bereik betekent niet belangrijk.
En het is ook inderdaad, wat doe je ermee?
Ja.
Wat doe je met je bereik?
Ja. Nou, ik denk dat jij wel een heel erg leuk, toch wel divers beeld misschien laat zien ook op je Instagram. En dat wel een positief effect heeft. Ja.
Dus op het gesprekken ook, zeker.
Ja, wat is bijvoorbeeld een vraag die jij trouwens veel krijgt in je DM van volgers die misschien over seksualiteit, waar ze mee struggelen?
Meerdere heteroseksuele mannen die dan in hun genderexpressie toch ja, gegenderde vrouwenkleding willen dragen en daardoor dan een beetje identiteitskietjes krijgen. Omdat ze denken, ben ik dan ook homoseksueel of ben ik dan transgender? En
ja,
kan het wel, in mijn omgeving keurt het waarschijnlijk af en dat ze dan met mij praten. Om daar, ja, om daarover te praten.
Ja, dus, ja. Echt,
dus dat
trekt eigenlijk
aan, ik natuurlijk niet genderconform kleed.
Ja.
Dat trekt aan en dan...
kun je dat uitleggen voor mensen die misschien niet helemaal snappen wat genderconform betekent? Dat jij je niet genderconform kleedt?
Nou, de samenleving heeft nu in deze tijd bepaald wat vrouwenkleding is en wat mannenkleding is. Bijvoorbeeld hakken zijn voor vrouwen en... Nou, basically mogen vrouwen wel alles dragen, maar mannen mogen veel minder.
Ja. Ja. Dus broeken
en sneakers en hoodies zijn meer mannelijk.
Ja.
En dat is hoe er nu naar gekeken wordt door de samenleving hier in Nederland.
Ja.
En als je dus dan niet zo kleedt aan de hand van die stereotyperingen, dan ben je niet genderconform gekleed.
Mm. Ja, stereotypering is denk ik ook wel echt een keyword voor deze aflevering.
Ja.
We gaan het wel echt hebben over gender. Wat is nou volgens ons mannelijk of vrouwelijk? En wat is dat überhaupt een term die je op die manier kan gebruiken?
En als je het dan hebt over dat jij je niet genderconform kleed, jij maakt er wel echt een feestje van.
Ja.
Dus dat betekent parelkettingen, oorbellen, ja, jurken, glitters,
ja, hakken, ja,
alles.
Ja.
Je haar is fantastisch.
Maar ook niet per se dus altijd vrouwelijk. Ik speelde gewoon mee. Een beetje zoals David Bowie
nu heb je
ook
gewoon een sweater aan.
Ja,
maar wel
precies.
Weer twee mooie bling oorbellen. Ja, hele mooie oorbellen.
I love it. Maar ik zeg het al vaker tegen jou. Mijn moeder volgt jou dus ook. En die vindt dat dus ook heel erg leuk om te zien met je outfitjes en je dingetjes. Ja,
ja.
En zij is ook eigenlijk denk ik al door mij misschien ook al wel heel ruimdenkend geworden. Maar dat vindt zij dus ook iemand van die generatie vindt dat dus heel... interessant en leuk om te zien.
Je moeder is mij ook gaan volgen.
Echt waar?
Ja, en die,
echt kudos voor jouw moeder.
Die reageert, tenminste, die liked altijd als een van de eerste.
Oh, echt? Ja. Oh, ja, dat zie ik ook vaak bij mezelf en inderdaad bij anderen.
Kan ze me nog adopteren?
Ja, misschien wel. Nee, ja, mijn moeder is super supportive, dus dat is heel erg fijn. Ik denk ook dat... Nou, misschien luistert ze niet deze podcast trouwens.
Ja, mijn moeder doet het niet.
Nee,
omdat er toch te vaak net even iets te intieme dingen worden verteld.
Ja, ik vind dat jij helemaal niks intiem vertelt.
Nee, maar dat is vanuit mijn andere podcast is ze dat gewend.
Oh.
Zeker met de afleveringen met de vriendinnen, waarin iedereen lekker aan het kletsen is en zo. En heeft ze zoiets.
Ja. Ja,
zijn er toch wel dingen die ik
Dan moet je maar zeggen
opvolgen.
Dat ze deze wel kan luisteren. Ja. Nou, allereerst wil ik trouwens nog even zeggen, abonneer je op deze podcast of volg het. Want op Spotify kan je volgen, je kan abonneren. Je kan ook tegenwoordig naar vriendvandeshow.nl /opzoeknaarseksualiteit. Daarop kan je ons ook supporten, dus dat zouden we echt fantastisch vinden. Daar kan je ook een overzicht zien van al onze afleveringen. En je kan ons natuurlijk volgen op Instagram, Elio op Instagram, Linda en Nienke. Dat vind je allemaal in de show notes. En laat vooral ook even een review achter, dat vinden we ontzettend leuk.
Ja.
Dus dat gezegd hebbende...
Doen.
En als je kritiek hebt, mag je het aan ons laten weten.
Ja.
Hoeft niet per se in de review.
Nee, je mag best een berichtje sturen. Trouwens, over berichtjes gesproken. Dit is denk ik interessant, want ik kreeg een DM... En
kreeg jij een DM?
Ja, en dit was iemand over de podcast. Die zei ik luister de podcast Op zoek naar seksualiteit en ik hoorde dus laat. Dit is een interessante om voor jullie samen om over na te denken. Een beetje off topic, maar wel op het gebied van seks. Ik hoorde dus laatst dat tijdens de Olympische Spelen veel seks is in verband met hormonen en oestrogeen. Is dat een fabel of een feit? Ik ben benieuwd of jullie hier meer van weten en of je dus door seks ook meer kracht/hormonen/energie krijgt. Dus wat zij denk ik bedoelt, is tijdens de Olympische Spelen, die al die sporters bij elkaar, daar gieren enorme veel...
testosteron.
Ja, en al dat sporthormoon, dopamine, weet ik veel. Dat ze daardoor meer seks hebben met elkaar.
Dopamine, serotonine.
Nu zie ik een heel groot Olympisch orgie voor me.
Ja, ik vind het lastig om te zeggen of dat concreet daarbij is. Wat je natuurlijk wel weet, is dat... Of wat we weten, is dat hormonen gewoon een enorme impact hebben op je seksualiteitsbeleving.
Ja.
En dat testosteron is gewoon een belangrijke in het kunnen interpreteren van prikkels als seksueel prikkelend. Dus als er meer testosteron is, dan zijn mensen meer geneigd om prikkels als seksueel prikkelend te interpreteren, te voelen.
Mm-hmm.
En wat bijvoorbeeld ook weten als je het over hormonen hebt en vrouwen, is dat ook bijvoorbeeld gedurende de cyclus, er is gewoon een hele grote afwisseling in waar ze zitten in hun hormoonhuishouding.
Met progesteron en oestrogeen.
En hoe dat zich verhoudt tot hun seksualiteitsbeleving.
Maar ik bedenk me dan, als ik sport ook heel veel, maar ik merk nou niet per se dat ik daardoor meer zin heb.
Nee, maar jij gaat meer dan in je testosteron zitten.
Ja.
Er zijn sommige mensen die vinden het dan wel dat ze sneller seks willen hebben.
Ja, en wat denk jij? Of merk jij hier iets van?
Maar te veel testosteron is en te veel testosteron is trouwens weer niet goed, hè? Ook voor je seks. Want bijvoorbeeld mannen die spuiten en steroïden spuiten en zo, dat heeft juist een negatief effect.
Is dat, je bedoelt
en waar diegene is gehoord van je DM? Wat is de bron? Waar is de?
Ja, weet ik veel. Ik weet niet waar dit vandaan kwam, maar ik vond het wel een interessant gespreks.
Het is natuurlijk wel sowieso. Je zit daar met allemaal mensen bij elkaar. Nou was het natuurlijk door corona zijn er allerlei strikte richtlijnen geweest. Dus is het niet geweest zoals alle andere jaren.
Oh, ja.
Maar het is natuurlijk wel, hormonen spelen een grote rol daar. En hormonen hebben gewoon wel een grote impact op je seksualiteitsbeleving, je behoefte daaraan en je gevoeligheid daarvoor.
Maar je ziet zo vaak de groepen met elkaar, collega's die op vakantie gaan en zo. Precies. Dat er ook allerlei dingen gebeuren.
Dan ontstaan er gewoon situaties waarbij je in de verleiding kan komen. Weet je nog meer? Of,
nee, dat was het. Nou, daar moest ik ineens aan denken. Ja, sorry. Hey Elio, ik ben wel even benieuwd. Hoe belangrijk is seksualiteit eigenlijk voor jou op dit moment? Voor jou persoonlijk?
Persoonlijk, ja. Het is mijn werk natuurlijk heel belangrijk. Maar persoonlijk ook belangrijk. Denk ik vanuit passie toch wel dat ben gaan studeren ook. Vanuit interesse, intrinsieke motivatie.
Precies. Ja. Want ik denk wel dat wij zitten hier eigenlijk wel als een beetje toch wel drie experts. Niet dat ik wil mezelf nu. Nou, ik ben natuurlijk niet echt een expert. Maar
ander
jullie,
soort.
Ja, een ander soort expert. Maar wel dat
geen
ik
professional,
veel...
maar een expert.
Ja, dan? Misschien. Ja. Ik weet er wel. Ik weet er natuurlijk wel redelijk wat over het onderwerp. Maar
dan ga je er toch anders over nadenken.
Dat betekent dat je veel seks hebt, maar ik bedoel...
Ja, maar en dat is nog niet eens zo. Ik heb niet eens superveel seks op dit moment in mijn leven. Dus dat is wel eens meer geweest in ieder geval. Maar wanneer kwam jij daar ook achter dat seksualiteit voor jou dan een heel belangrijk dingetje was?
Ik denk mijn studie al dat ik extra vak ging volgen bij psychologie over seksualiteit en genderdysforie.
Ja.
Toen al, ja, ik heb pedagogische wetenschap gedaan, dus daar zat het niet zoveel in.
Pedagogische
in context.
Oh ja, ja.
Minder op de persoon zelf. Ja. Ik vond dat wel heel interessant al, ja.
Ja, maar dan met je studie was je dus ongeveer gewoon begin 20 of zo.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Oh, oké. Okay. Ja,
dan... En jullie zijn natuurlijk nu bezig met een enorme verbouwing thuis.
Ja.
Merk je dat dat een impact heeft op je seksualiteit?
In de relatie, ja. Ja, zeker, ja.
Ja, dat lijkt me ook. Dan kan je, dan, dat
ja,
dat
als je
gewoon...
op de grond ligt en... te slapen in de stof en het regent en je ligt en je kus is nat van het lekkage.
Oh,
dan heb je niet zo zin om dan 's ochtends nog gezellig met je...
Oh, schat, wat verschrikkelijk.
Om daar te gaan.
Nee, dat snap ik. Oh, jeetje.
Je bent gewoon heel moe en het is gewoon allemaal... Ja, en je pijn in je rug omdat je scheef slaapt, dat het huis zo scheef als wat. Dus dat werkt allemaal niet echt meer.
Had je dat van tevoren gedacht dat ook daar op zo'n impact zou hebben?
Op je vermoeidheid. Nee, en ik word gewoon letterlijk gek. Ja, ik heb gewoon wel ruimte nodig en wat ruimte om dingen te kunnen doen. En ik word gewoon gek thuis. Ik ben ook meer weg bij vrienden aan het slapen die dan eventjes op vakantie gaan.
Ja? Ja,
en dan ben je eentje of gaan jullie dan samen?
Nee, mijn eentje dan. Ja, ik kan ook heel goed alleen zijn, maar
dat vind ik wel
en
een
hij werkt ook thuis. Dus dat ik ben ook af en toe wel graag alleen. En dat is ook natuurlijk een ding als iedereen altijd maar thuis is.
Ja. Ja, dus deze hele ervaring is heel bijzonder voor jullie relatie.
Ja. Nou, daarover. Ik heb het ook nog wel eens gehad over mijn relatie en het thuiswerken met corona. Mijn vriend gaat eindelijk weer naar kantoor. Ik weet niet of ik dat vorige podcast ook al had gezegd, maar dat is toch wel echt heel erg leuk. Maar ik moet ook zeggen dat ik me soms nu wel verveel thuis. Want ik werk dan wel in mijn eentje thuis.
Ja.
En dan zit ik daar. En dan, normaal kon ik hem nog even vervelen, omdat ik best wel vaak afgeleid ben van mijn werk. En dan...
Hoe vervel je hem dan?
Nog niet eens heel... Ik denk, het is wel heel chill als je thuis, allebei thuis werkt. We nemen vaak een soort van knuffelpauze en dan gaan we samen even in bed liggen knuffelen.
Ah, zo cute!
Ja, dat is echt tijdens werktijd.
En in
betaald knuffelen.
Ja, en in het kader van andere werkruimte, waar gaan we waarschijnlijk... We zitten nu met de studio thuis, Maar dat betekent dus ook dat Ramon al 2 jaar
thuis
hier non-stop thuis aan het werk is. En dat is natuurlijk onwijs gaaf, maar je bent wel altijd en thuis en altijd aan het werk.
Het lonkt.
Ja. Dus ook ongeacht welk tijdstip hij kan aan het werk zijn. En we zijn nu bezig met een externe studioruimte.
Een kantoor.
Leuk.
Ja. Dus dat gaat ook veel betekenen voor de podcast. En nou ja, dat is al dit komende seizoen nog niet echt gebeuren.
Nee.
Maar het volgende seizoen van de podcast...
Wordt hopelijk daar
Daar moeten
opgenomen.
We nog allemaal spannende plannen voor maken trouwens. Maar dan hebben we een hele nieuwe setting. Terwijl dit nu al helemaal een fantastische setting is natuurlijk.
Maar goed, back on topic.
Ja, precies. Nou, ik heb natuurlijk stellingen bedacht. En... daar gaan we het even over hebben.
Kom maar op.
Ja?
Oké. Goed, nou, ik heb wel jouw aflevering, hè, Lin?
Hoezo? Hoezo?
Nou, daar gaan we het even over hebben.
Ja.
Ja.
Nou.
Lijkt me top.
Ik. Dus. Ik denk... Nou, ja. Oké. Okay. Goed. Wat is er nou aan de hand. Er gaat helemaal precies niks mis.
En het, ook niet. Nee.
Maar je had net soort van al zo'n stilte moment. Toen je even, nou ja, dat je scherm ineens uitging.
Ik moet even mijn focus even vinden.
Ja. Ja, dat, ja.
Even je center point.
Ja, je bent een beetje aan het vliegen.
Voor de luisteraar,
Je mag vliegen. Maar het is heel grappig om te zien.
Het is wel lachen aan onze podcast.
We vliegen wel met je mee.
We hebben net al een aflevering opgenomen, dus vandaar. Nou goed, de eerste stelling. Ik heb dit een keertje ergens gehoord en dat vond ik wel een mooie statement. En ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Gender is between your ears, not between your legs. Wauw, wat een stilte.
Ja. Yeah. Beide.
Ja, beide. Ja. Hij klinkt heel mooi en ik denk dat hij heel mooi aangeeft het verschil tussen geslacht en gender. Ik zeg lekker gender.
Gender. Je bedoelt plat. Geslacht? Gender.
Geslacht is je biologisch geslacht.
Precies.
Dus ik denk dat zo'n uitspraak heel mooi het verschil duidt tussen gender en geslacht.
Ja.
Ja.
Waar geslacht maar, is
dus genderiditeit en geslacht. Ja,
ja maar ik denk dat onderdeel van je gender, dat je biologische geslacht daar wel ook een rol in speelt.
Ja, het is niet alleen maar between your ears. Nee. Je hebt toch dat geslachtsdeel.
Waar je ook iets mee moet.
Ja, waar je ook
dat
een soort ook
een plekje moet geven.
Voel je ook, daar heb je ook een attitude tegen, toch? Daar vind je wat van, die vind je mooi, lekker. Daar doe je wat mee. Ja.
Ja.
Dat speelt ook mee.
Ja, ja. Of niet. Ja. Er zijn inderdaad ook mensen en die hebben daar natuurlijk helemaal niks mee. Op het moment dat er echt sprake is van genderdysforie. En dan kan het ook nog eens zo zijn dat mensen daar geen enkel probleem mee hebben. Dus het is denk ik echt wel de combinatie van beide. Maar het duidt wel het verschil tussen gender en geslacht.
Ja, toen ik dit voor het eerst eens hoorde, toen dacht ik ineens, ja, dat is het gewoon. Want waarom zijn er inderdaad toch van die hokjes bedacht op basis van je geslachtsdeel, dat als je dus een piemel hebt, dat je dan mannelijk ook je moet gedragen en alles daarbij.
Mm-hmm.
Ik moet dus denken aan het nieuwe seizoen van Sex Education. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Mm-hmm.
Nee, ik moet nog beginnen.
Ja, okay. Ik heb de helft gezien.
Echt een aanrader. Daar zit ook een hele mooie scène in van een non-binair persoon. En daar zitten zelfs twee non-binaire personen in. En die de serie laat een scène zien. En dan zie je diegene heel erg struggelen met diens borsten. En nou ja, dat wordt heel mooi in beeld gebracht, inderdaad. Maar eerst ook nog met dat aftapen. Of zeg maar dat wat eigenlijk heel slecht voor je is. Niet met een officiële binder. En is er een ander non-binair persoon die diegene dan helpt? Nou ja, goed. In ieder geval was dat heel mooi in beeld gebracht. En ik had het niet echt vaak in populaire series gezien dat zo wordt laten zien. Maar dat ging bij mij wel toen. Nou, ik vond het gewoon heel erg fijn om daar een beeld geschetst van te zien. Omdat ik mezelf er gewoon heel weinig nog bij kan voorstellen wat er dan nog meer is qua genderidentiteiten.
Ja.
En puur omdat ik zelf een cis vrouw ben, maar ook in mijn omgeving gewoon eigenlijk weinig mensen heb die zich anders identificeren. Terwijl ik wel het heel belangrijk en fijn vind om zo inclusief mogelijk bijvoorbeeld.
En wat maakt jou cisvrouw voor de mensen die dat dus nog niet weten wat dat is?
Wat is dat, cis?
Oh ja, nou dus dat ik geboren ben met het geslacht wat ik mezelf ook voel. Dit is ingewikkeld uitgelegd. Ik denk dat jij het beter uit kan.
Dus je bent geboren met vrouwelijke geslachtskenmerken en je voelt je ook vrouw. Dan ben je cisgender.
Ja, dan ben ik cisgender.
Cisvrouw. En ik ben geboren met mannelijke geslachtsdelen, kenmerken, en ik voel me ook man, dus ik ben cisman.
Ja, ja. Cis-man. En dan vervolgens een stukje seksuele oriëntatie erbij, en dat is dan voor jou, is dat een cisman, een homoseksuele cisman?
Panseksuele.
Ja.
Oh, sorry. Ja, ja. Oké, goed, interessant.
Wat zich nu uit in een homoseksuele relatie.
Ja.
Ja. En ik hoorde laatst het woord cishet. En dat
is hetero, bedoel
je? Ja, precies. Mee, ja. Dat is dat inderdaad. Want dat was ook in de aflevering van Damn Honey, noemde die meiden dat ook wel eens cishet. Dat schijnt ook wel weer een common afkorting te zijn om te gebruiken. Terwijl ik eerst ook nog dacht, wat wordt ermee bedoeld? Dus ik denk, jij bent dan een cishet vrouw. Maar dat klinkt dan weer een beetje gek. Dus ik dacht, laat het nog even uitleggen, want dat is helemaal een nieuwe
klinkt
woke.
Als Griekse god of zo.
Nou,
ja.
Godin.
Ja.
Kom maar op.
Ik hoor dat de laatste tijd steeds vaker. En ik dacht, laten we dat ook nog even uitleggen.
Ja, maar wat ik daarin wel lastig vind, ik hoorde je net natuurlijk ook al zeggen over er is bepaald dat nou ja, als je mannelijke geslachtsorganen hebt, dat je dan op een bepaalde manier moet gedragen. Ik denk wel dat het belangrijk is om het een beetje in perspectief te plaatsen. Ja, er zijn altijd mensen geweest waar sprake is geweest van waar van diversiteit, waarbij dus niet altijd 100% identificatie was tussen gender en biologische geslacht. Daar is ook heel vaak is daar wel uiting aan gegeven. Ook hè, als je kijkt naar de Grieken, als je kijkt naar dat soort verhalen, daar heeft dat veel meer ook al een plekje mogen krijgen. Als je kijkt naar films, dan was er eigenlijk in alle oude films, echt in de eerste films, zijn er altijd, eigenlijk zijn het dan altijd mannen geweest die zich als vrouwen kleden.
Ja, dat vrouwen nog geen film mochten maken.
Dus weet je, er zijn natuurlijk altijd daar wel beelden van geweest. Maar als je kijkt naar de wetenschap rondom de seksuologie, dat is zo ontzettend nieuw dat alles wat we nu ontdekken, de enorme diversiteit die er is in gender, in seksualiteit, in de expressies die daarin zijn, dat is nog maar heel nieuw. Ja. Want de hele wetenschap rondom seksualiteit is nog maar heel erg nieuw. En dat heeft zich echt, eigenlijk best wel in eerste instantie wat langzaam ontwikkeld. En pas nu zijn we dus in de gelegenheid waarin er ook meer aandacht kan zijn.
Ja.
Voor alles wat er is.
En wat er daar bijvoorbeeld heel erg bij helpt zijn dus persoonlijke verhalen van andere mensen die hier gewoon open over vertellen. Want Elio, ik denk dat jij ook altijd best wel in andere verschillende media open bent geweest over jouw, wat jouw ontdekking is van jouw eigen genderidentiteit eigenlijk. Ja. Kun je dat eens vertellen?
Het was wel laat ook voor mijn gevoel. Ja. Ik was denk ik 22 dat ging meer in het nachtleven werken. En toen heb ik gewoon gespeeld met dingen ontdekken en uitproberen. En toen ben ik gewoon steeds meer ingegroeid. Ja.
Mm-hmm.
Ik ben opgevoed als Jehovah's getuige, dus daar was natuurlijk alles best wel strikt. Ja. Ja. En helemaal die genderrollen die zijn nog strikter daar.
Ja.
Maar ik stond altijd wel met een dekbed en hakjes van mijn zusje voor de spiegel al wel, wel dingen te spelen. En ik hielp mijn moeder altijd met kleding uitzoeken als ze voor de vergaderingen dan een mooie jurk. Dan ging ik altijd mee. Dus ik had altijd wel al die styling oog zat er altijd wel in. Mm-hmm. Maar daar mocht ik eigenlijk verder niks mee. Dat was ook stiekem. Als mijn vader dan binnenkwam en ik stond voor de spiegel, dan was het echt afkeurend. En dan was hij ook gewoon teleurgesteld. Dat zag je dan, dat hoorde je dan ook. Dus dat was altijd wel heftig. Dus toen ik eruit stapte en bij mijn ouders wegging, bleef ik ook best wel genderconform kleden en ook wel die rollen aanhouden. Tot ik dus, toen ik 22 was, mijn ouders heb geconfronteerd met hoe ik ernaar kijk en voor mezelf opkwam. En daarna pas voelde ik de vrijheid om echt te gaan ontdekken in het nachtleven en proberen. En toen ben ik ermee ingerold.
Ja, maar toen kreeg je natuurlijk ook door het nachtleven waar je in zat een veel breder beeld van wat er allemaal mogelijk was.
Precies, ja. Toen dacht ik, ik wil ook hakken en ik wil gaan dansen. En toen ben ik dat gaan doen. En dat gaf een goed gevoel, voelde me steeds meer mezelf. Dus dan ga je daarin verder. En daarna is eigenlijk pas de kennis gekomen erover.
Mm. Ja, en daar ben je nu ook nog over aan het leren, toch?
Ja.
Een beetje.
Seksologie.
Dit heb ik op zich
onder de knie.
Ja, precies. Maar dat komt
dat zal bijna dat te zeggen, ik ben een specialist op dat vlak.
Wordt dat eigenlijk ook nog genoeg bij die opleidingen?
Nee.
Wordt dat genoeg?
Nee, en het is ook echt best wel achterhaald. Ik kwam alweer van 10 jaar terug. En dan...
Het
klopt gewoon niet meer eigenlijk.
Seksologie is echt gericht op seksuele dysfuncties. Dus echt seksuele klachten, zoals erectieklachten. Pijn bij het vrije. En dat is natuurlijk als behandelaar is dat onwijs belangrijk om dat soort kennis te hebben.
Mm-hmm.
Dit is wel echt een subspecialisme, zeg maar.
Ja, die ik nu in de training die ik geef aan woongroep, maar ook aan andere organisaties, wel echt erin pak hoor, die genderkoek.
Leg dat toch eens uit, de genderkoek.
Ja, de genderkoek is een heel makkelijk, het is gewoon een koekje die je ziet van een persoon.
Van een gingerbread man, toch?
En daar zit heel makkelijk uitleg dat je biologische geslacht niet hetzelfde is als hoe je je voelt, je identiteit ook niet hetzelfde is aan hoe je kleedt, dus hoe je eruit ziet en welke hobby's je doet en welk drankje je drinkt en ook niet hetzelfde is als waar je op valt. Seksualiteit.
Ja, ja. Oh ja, is het bijvoorbeeld ook wel een heel simpel iets wat voor mij eigenlijk al super normaal is, dat ik als vrouw mijn okselhaar bijvoorbeeld laat staan, dat wordt dus door heel veel mensen wel gezien als iets mannelijks of zo.
Ja, dus dat in genderexpressie zou dat
dan... Dus mijn genderexpressie is
heeft
dan
mannelijke puntjes.
Als je dan toch een soort van...
Het mooie is inderdaad met die... het is dan de gingerbread person. Het mooie is dat alles op een continuum wordt gezet. Met aan het een, precies. Ja. En aan het ene eind wordt dus mannelijk gezegd en aan het ander wordt vrouwelijk.
Ja.
En eigenlijk op alles, dus je op wie je valt, hoe je je voelt, hoe je je uit. Dat kan je dus allemaal op een spectrum beantwoorden.
Ja.
Dus je hoeft niet 100% heteroseksueel te zijn, maar je kan ook ergens ertussen zitten.
Ja.
Je hoeft niet 100% vrouwelijk te zijn in je expressie, maar kan ergens op het spectrum zitten.
Ja.
En wat ik daar mooi aan vind, is dat soort heteroseksualiteit dan ook op dat spectrum zit. Dus vaak hoor je cis-het mensen zeggen van, oh, ik vind alles prima hoor. Iedereen moet doen wat ze zelf willen. Ik vind het goed. Maar daardoor zet je jezelf ook eigenlijk buiten de groep. En die genderbread person, die zet eigenlijk iedereen op zijn seksualiteit en seksualiteit en genderexpressie op een spectrum, waardoor iedereen eigenlijk nou onderdeel is van het geheel. En dat vind ik wel mooi.
Ja, kijk, het is eigenlijk heel inclusief.
Heel inclusief, ja. Ja.
Ja, dat is heel fijn. Dan voelen mensen zich niet zo buitengesloten. Dan hebben ze ook het gevoel van, oh, er zijn dus meer mensen zoals ik.
Ja.
Die zich ook op deze manier voelen. Nou,
en of dat er bij iedereen variatie is.
Ja,
ja,
omdat
dat
er dus zelden mensen zijn, behalve degene die echt enorm, zeg maar, in dat hele hypermasculine zitten, of in dat hele erg vrouwelijke, die zullen misschien zichzelf op die 100% ergens zetten.
Ja. Ja.
Maar de meeste mensen, die zullen zichzelf wat meer...
Dat kan ook variëren over tijd, kan variëren over... Ja. Dus dat is niet vast.
Nee, precies. Oké, dan gaan we naar de volgende stelling. En dat gaat toch even wat minder over gender, maar misschien wat meer over LGBTQIA plus community of alles wat niet hetero is.
Weet iedereen alle letters ook? Ja.
Nou, verder dan plus. LGBTQ, ja, ik heb het hier staan, maar uit mijn hoofd inderdaad. Tot de A. Tot de A van asexuality, zeg ik hem altijd.
Ja.
Wat komt daarachter nog?
De plus, ja.
Ja, de plus, toch? Dat is een officieel. Dat is
alles. Andere dingetjes nog erbij, ja.
Ja, dus... Nou, de stelling. Hetero's kunnen heel wat leren van de datingprofielen van niet-hetero's. En
ik durf je het niet meer uit te spreken.
Ja, ik kan het nog wel weer zeggen. Van LGBTQIA plus personen. Maar ik dacht, ik noem even wat anders.
Ja.
Maar kijk, bijvoorbeeld, en maakt niet eens uit. Ik denk dan eigenlijk gelijk aan Grindr. Maar bijvoorbeeld ook op andere dating apps. Of misschien gewoon via Instagram. Als je elkaar daar ontmoet. Of via. Dat ik dus heel erg hoor en zie dat... nou, ik denk vooral misschien homoseksuele mannen. Maar misschien ook... andere niet-hetero mensen die veel duidelijker gelijk zijn over bijvoorbeeld hun seksuele voorkeuren, wat ze wel en niet willen in bed. En daar kunnen hetero's denk ik dus heel wat van leren. Misschien, dat weet ik niet. Dat is de stelling, dus ik ben benieuwd.
Oké, maar dan gaat het dus over dat stukje, over het
seksuele voorkeur
uiten van seksuele voorkeuren.
Van tevoren voor seks al met elkaar bespreken.
Voordat ze überhaupt elkaar kennen eigenlijk.
Ja. Nou, ik denk dat ook, omdat heteroseksuele seks is natuurlijk, de vrouw wordt gewoon basically meestal geneukt en de man is dan de neuker. En bij mannen die seks hebben met mannen of vrouwen die seks hebben met vrouwen zijn die rollen anders. En moet je het eigenlijk best wel een beetje je voorkeuren al laten vertellen. Want ja, wordt een man geneukt door die andere man of is het andersom? En bij de vrouw, wie gaat vingeren, wie gaat likken? Kan het allebei? Want er zijn natuurlijk die top-bottom bij de seks van die man met seks. Dat wil je wel een beetje van tevoren al weten. Denk ik.
Zeker bij mannen kan ik me het wel voorstellen dat wel prettig is.
Maakt het ook wel platter en de verwachtingen worden daardoor hoger. Ja. En dan word je minder goed stijf natuurlijk als de verwachtingen te hoog worden. Omdat je alles al hebt besproken hoe het precies moet gaan.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel weer. Het is ook een beetje plat. Het is ook wel leuk om misschien wat niet van elkaar te weten. En dat pas te ontdekken terwijl je bezig bent. En dan dat gesprek over te voeren.
Als je daar op dat moment...
Er zitten twee kanten aan, ja.
Ja, als je op dat moment er goed over kan praten, dan wel. Maar sommige mensen vinden dat heel lastig op het moment zelf.
Dat je bezig gaat.
Als je bezig bent, dan te zeggen, nou, ik heb liever dit of ik heb liever dat.
Ja, of nou, misschien een wijntje drinken eerst. En dan kletsen en niet meteen gaan rambammen. En dan... Nou, langzaam erover kletsen, dat is misschien ook wel een leuk voorspel. Ja,
heel maar ook wel kan, zeg maar, het is natuurlijk inderdaad zo, als je twee mannen, dan laten ze vaak expliciet weten wie top en wie bottom is.
Mm-hmm.
En op het moment dat je twee bottoms hebt, ja, dan is dat...
Nou, dan kan
gaat het feest dan niet door?
Nou ja, je kan je toch ook met speeltjes en dat soort dingen doen? Ja, niet. Het gaat ook om de connectie die
ja, dat denk ik ook.
Ja. Dus het gaat verder
maar op
dan
die
dat.
Apps gaat het natuurlijk wel voornamelijk
vaak
over seks.
Maar als ik dan denk aan een man-vrouw combi. Weet je, er zijn natuurlijk ook vrouwen die hebben vaginisme, die hebben pijn bij vrijen.
Op die apps, denk je?
Nee, maar die zitten dus. Maar die zetten dat er dus ook niet.
Nee, je gaat niet zeggen, ik heb pijn bij vrijen. Nee.
Maar dan denk ik inderdaad van ja, maar dan kan je dus ook in situaties terechtkomen waarbij er dus eigenlijk niet in die zin, seksueel gezien, niet een match is.
Terwijl je dat wel misschien fijn vindt om van tevoren even te weten, dus.
Ja, maar ik kan me dus voorstellen dat wel lastig is om erop te zetten.
Als je pijn hebt, ik zou het er niet op.
Nee.
Ja, dat is
maar dat doen die gasten natuurlijk wel dan met het idee, ik moet een match hebben. Dus als ik een bottom ben, dan moet ik een top hebben.
Ja.
En vice versa.
Dan zet je op je profiel logeren zonder penetreren.
Wat heerlijk deze.
Dit heb ik een keer gehoord. Ik dacht, dit is perfect toepasselijk. Als je dus als vrouw, en ook al heb je vaginisme of iets anders, of je wil gewoon
geen,
niet,
zin in.
Geen zin om te penetreren, dan zet je op je datingprofiel, logeren is oké, maar geen penetratie.
Oh, die vind ik eigenlijk best groot.
Ja, maar ik denk dat, dat meteen wel heel veel mensen dan doorswipen.
Ja,
en
misschien
denken,
wel.
Oh ja, ik wil wel penetreren, terwijl er zijn natuurlijk meer dingen mogelijk.
Ja.
Die, als je dus bezig bent of je hebt dat gesprek op de bank met een wijntje,
maar dan
zegt,
kom je daar
ik wil niet
achter.
Worden, maar ik kan wel heel veel leuke dingen bij je doen, met je doen.
Ja.
Dus dan, maar dat is als je het zo plat maakt, dan swipen mensen en ik gewoon meteen door. Ja,
dat
moeilijk, ga ik niet doen. Ja.
Mm-hmm. Ja, het gaat, dus de creativiteit gaat daarin ook een beetje verloren.
Precies, ja. Ja.
Maar wat ik nu ineens wel denk, wat ik ook echt van mening ben, is dat hetero's over het algemeen echt wat veel kunnen leren van LGBT seks, van gewoon niet hetero seks.
Want?
Nou, omdat lesbische seks en homoseks, daar zijn zoveel leuke creatieve handelingen te doen, waar sommige hetero's echt geen eens weet van hebben van, oh, kan dat ook? Of oh, kun je daar ook zo lang mee bezig zijn? Of toch? Want de focus ligt bij heteroseks gewoon enorm op penetratie. Dus ik zie heel erg dat ik denk dat over het algemeen veel hetero-koppels daar wel wat van kunnen leren.
Ik voel toch een beetje een soort van ongemak. Ik denk die tweesplitsing tussen de heteroseks en niet-heteroseks. Mm-hmm. Maar kunnen gewoon wat van elkaar leren in seks. Want ook, ik denk genoeg homo-koppels hebben saaie seks en doen niet penetratie of doen juist niet neuken, alleen maar pijpen. Mm-hmm. Dus ik denk dat je van elkaar kan leren, niet per se.
Je hebt ook gelijk, want het is ook zo lastig om het... Nee, tuurlijk. Ja, het is ook zo lastig
en
om het
hierover
te hebben.
En dan denk je zo inclusief te maar... zijn. Nee, juist. Maar
nee, maar ik heb dat... maar ik heb dat al vaker in een gesprek hierover, in een podcast, dat je toch een beetje gaat generaliseren, omdat het makkelijker wordt om het daardoor om het zo te benoemen of zo.
Ja, maar dan hou je
het
ook,
maar dan hou je het zo in stand.
Dan hou ik het ook in stand.
Terwijl categoriseren houdt ook die categorie in stand. Ja.
Dat is ook waar. Ja, jeetje. Ja. Dat is echt super lastig. Want inderdaad, we willen dat ja.
Maar wat ik me wel daarin kan voorstellen, en dat kan jij beamen of niet, als je inderdaad als twee mannen met elkaar seks hebben, die hebben op een andere manier seks met elkaar dan een man en een vrouw. Want het lijf werkt anders, andere dingen voelen lekker, het reageert anders. Dus je gaat op een andere manier met seks om. Je kleurt het op een andere manier in. Net zo goed als twee vrouwen seks hebben of überhaupt twee mensen. Maar ik denk ook dat voor elke samenstelling van mensen weer anders.
Dat is
het
interactie inderdaad.
Je kan mij niet vertellen dat jij je op dezelfde manier seksueel gezien bewogen hebt met al jouw mannelijke bedpartners als dat je nu doet met Jesse.
Is ook zo. Nee. Ja.
Dat varieert natuurlijk elke keer weer.
Ja, dus daarin maakt gender eigenlijk en geslacht helemaal niet zo heel veel uit.
Nee.
Maar toch vind ik wel, dat wilde ik gewoon even zeggen, dat heteroseks te veel is gefocust op penetratie.
Ja, maar
waarom vind je dat eigenlijk?
Ja. Nou, dat
verkeerd dan? Als het...
Ja, soms kan dat verkeerd zijn, omdat dat dan het ultieme doel is, waardoor er te snel naar bewogen wordt, zeg maar.
Ja.
Dat dus een vrouw nog helemaal niet ready is om te penetreren.
Bij mannen,
weet je?
Mannen legt ook de focus wel op dan dat neuken.
Ja. Dus bij mannen, daar ligt dat ook op. En dat gebeurt dan vaak ook te snel, voordat daar voldoende opwinding is.
Ja.
Dus ik denk dat... En waar je voor moet waken is, er zijn ook gewoon een heleboel, als je het dan hebt over de man-vrouw samenstelling, zijn ook een heleboel mannen die ernstig hun best doen om de vrouw wel aandacht te geven.
Ja. Ja.
En sterker nog, er zijn ook een hele groep mannen die daarin de aandacht op zichzelf verliezen.
Mm.
En daarin dus bijvoorbeeld zelf hun eigen erectie verliezen. Omdat ze zo bezig zijn met de ander. Dat ze helemaal niet meer gefocust zijn op zichzelf. Dus je doet daarin heel veel mensen tekort om het alleen maar vol vast te houden dat penetratieseks hetgeen is waar het om gaat. En er is absoluut wel een groep mannen die dat kent als seks. Net zo goed als dat er heel veel vrouwen zijn die dat kent.
Dit
is het
ook
pas seks.
Ja. Ik merk ook wel, dit komt heel erg uit die feministische kringen waar ik in zit. Dat dit een ding is. Ja, dat denk ik wel echt. Maar goed, de volgende stelling, de laatste stelling eigenlijk alweer. In een queer relatie, dus... Dat met queer bedoel ik dan eigenlijk ook weer alles wat gewoon in geen hetero... Whatever, oké. wij hebben van tevoren een gesprek gehad, Elio, over die stereotyperingen waar we gewoon wel... Ja, genderstereotyperingen waar we gewoon...
En dat bedoelen we dat vrouwen moeten zorgzaam zijn en hakken dragen en lang haar hebben. En
vooral niet
moeder zijn. En mannen moeten stoer zijn en niet huilen. En broeken en sneakers en hoodies dragen. Dat is een beetje kort gezegd genderstereotyperingen.
En vrouwen mogen vooral niet te veel zin in seks hebben. En mannen moeten vooral wel
altijd
zin in seks hebben.
En op dat gebied, dus eigenlijk op het gebied van seks, maar dan wel in queer relaties. Jij noemde iets over dus dat top en bottom. En dat iemand die top is dan ook waarschijnlijk wel heel mannelijk zou zijn. En iemand die bottom is wat meer onderdanig en vrouwelijk.
Ja,
en...
dat zie je vaak op die datingsprofielen. Dat er niet dat de top moet stoer zijn. En die moet je binnenkomen tegen de muur smijten en je kapot neuken. En de bottom, dat is meestal meer feminine. En die moet het maar allemaal ontvangen. Laten gebeuren en ontvangen. Terwijl dat is ook weer eigenlijk een soort van heteronormativiteit. Of grensdiepering die doorwerkt in de queerwereld. Of doorwerkt in ieder geval bij mannen die seks hebben met mannen. Terwijl dat is ook niet zo. Stop, kan je ook zachtaardig zijn, kan je ook lief zijn, kan je ook begrip hebben voor wat de bottom ervaart en zo. En hoef je niet maar rampen stampen en dan weer weggaan. Nee. Ja, dat, mag die zit er wel heel erg in. Mag je ook huilen, mag je ook, en de bottom hoeft niet per se super vrouwelijk of feminine te zijn.
Ja. Ja. Maar,
wil je zeggen,
niet op het moment dat je bezig bent, dus
dat mag ook wel. Dat is bijzonder.
Kan ook wel weer een mooi gesprek zijn trouwens.
Nee, en dan is het beter als het vanuit een emotionele tranen zijn dan dat het bijvoorbeeld vanuit pijn.
Nee, dat
dacht ik me eventjes. Ja. Ja. Maar dat is inderdaad, als je het hebt over top en bottom zijn, zeker bij anale seks, dat moet maar net je ding zijn. Zeker het ontvangen moet maar net je ding zijn.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat, of jij bottom bent of niet, dat veel meer daarop wordt gebaseerd of jij het lekker vindt om anale seks te ontvangen, dan op je persoons eigenschappen.
Nou, er worden dus heel veel persoonseigenschappen ook vaak gekoppeld.
Aan je seksuele
en die verhogen ook de druk. Ja.
Nou ja, dit is niet helemaal een stelling, maar ik vind het gewoon interessant. Ook omdat jij best wel gewoon heel erg in de Amsterdamse gay scene zit, denk ik. Is dat gewoon.
Ik vond ook bij drag queens dat die niet als seksueel worden gezien. Terwijl als ze out of drag zijn, dat ze gewoon best wel knappe kunnen zijn, ook knappe mannen. Maar dat ze dan te worden gezien als de feminine. Terwijl dat hoeft niet per se te zijn, dat ze dan dus ook meteen bottom zijn.
Oh,
of dat
er
vanuit gaat worden op basis van hoe je kleedt, of hoe je spreekt, of hoe je eruit ziet. Dus dat je dus top of bottom bent. Wat je dus gewoon niet weet. Dat klopt gewoon niet.
Nee, dus oh, je
die genderheid. Het gaat gewoon over wat vind je lekker in seks. Vind je het geven lekker, of vind je het genomen worden lekker. Ja. Maar het heeft niks te maken met precies die genderrollen.
Dat is wel belangrijk om dat inderdaad goed te benoemen, om dat echt los van elkaar te zien. Dus jij ziet om je heen dat als iemand drag doet, of drag, hoe zeg je dat, drag beoefent, drag doet.
Jay de Jean, die van het eerste seizoen van Drag Race Holland, heeft er ook een artikel over, stond in de krant.
Oh, interessant.
Zo van, ik wil ook nog graag wel daten, ook al ben ik drag queen.
Zo.
En ik ben ook nog wel seksueel actief en ik ben gewoon ook nog een man.
Maar wat jij dus ziet is dat drag queens over het algemeen als bottom worden gezien.
Ja,
verwacht wordt dat ze bottom zijn.
Bij mij wordt er vaak vanuit gegaan dat ik bottom ben, omdat ik me dus hakken en niet per se gaan op een compleet. En ik wel ook een zachte kant heb, natuurlijk een zorghart. En dan dat wordt maar vanuit gegaan dat je dan meteen bottom bent.
Ik vond het zo mooi, die laatste is die ook best wel wat in de media geweest. Dus zo'n politieman. En volgens mij een Surinaamse of een Antilliaanse politieman.
Uit Rotterdam geloof ik, of niet?
Ja, en die is dus inderdaad in het weekend is die ook drag queen. Ja. Dus dat was was een super mooi stuk. En ik denk ook dat echt wel als boegbeeld een heel belangrijk persoon kan zijn. Ja. Van het contrast tussen gewoon politieagent zijn. En daarin gewoon wel, als we het dan hebben over gender of stereotypen. Dus eigenlijk een heel mannelijk beroep heeft. Ja. Ja. Maar in het weekend komen al zijn vrouwelijke trekken komen naar voren toe.
Toch eigenlijk stom.
Die worden eigenlijk
nog
uitvergroot. Want drag queens zijn natuurlijk hyper uitvergroting van die genderrollen die echt die stereotypering uit elkaar trekken.
Ja.
En nog eigenlijk een beetje aanzetten. Ja.
Dit is echt super goed, want dit gooit het hele beeld weer inderdaad helemaal door de war. Want zelfs, je verwacht het toch gewoon niet of zo. En dat is dan toch fijn dat je dan wel zo'n voorbeeld krijgt van, dat is dus ook een mogelijkheid.
En ze zijn er ook wel, hè. Ik had op een gegeven moment een cliënt en de eerste keer dat hij al binnenkwam bij mij, ik wist nog helemaal niks van die man. Dus ik zag hem en toen dacht ik, volgens mij is dit een homoseksuele man. Ik ben benieuwd wat zijn verhaal is.
Ja.
Maar helemaal glad geschoren, zijn haar helemaal goed, een fuchsia roze overhemd, heel goed, tenminste, gewoon heel erg verzorgd. Dus dat was, noem het oordelend, maar goed, iedereen is oordelend uiteindelijk. Dus dat was het beeld wat ik had. Nou, en toen bleek dus ook dat zijn een van de dingen waar hij dus mee eigenlijk een beetje worstelde, was het feit dat hij dus eigenlijk het liefst, als hij bij zichzelf was, dus heel erg in vrouwenkleding liep en met make-up en ook echt wel een beetje het extravagante ervan. En het mooiste van allemaal vond ik dat tijdens de gesprekken, en ik heb hem een tijd gezien, was onwijs fijn, was onwijs goed, benoemde ik een keertje het onderwerp homoseksueel zijn. En daar had hij dus nog nooit van zijn leven over nagedacht. En deze man, die was 61.
Jeetje.
Oh. Ja, en die is dus, wow. Die was 30 jaar getrouwd geweest met een vrouw. En daar was het ook nooit naar voren gekomen. Maar tijdens die relatie met zijn vrouw heeft hij nooit, eigenlijk nooit seks gehad. Voelde zich daar nooit seksueel aangetrokken tot haar. En die man die...
Apart, hè? Ja. Geen rolmodellen omgeving dan gehad? Of...
Nee, helemaal niet. En dat
maar gewoon
niet eens
weten
gesprek,
dat het een mogelijkheid
dat
is.
Dus een mogelijkheid. En dus wel inderdaad met het stukje zitten. Ik kleed me graag die als een vrouw. Dus ja. Inderdaad die expressie. Ja. Daar wel heel erg mee bezig zijn. Maar ook al in zijn dagelijkse rol als man. Dus ook daarin eigenlijk al heel erg bezig zijn. Zonder dat hij zelf door had dat hij dat deed. En dat stukje homoseksueel zijn, dat was dus iets waar die dus nog nooit over nagedacht had. Dat dat een mogelijkheid
maar
zou zijn.
Maar hij kwam wel bij jou, omdat het best, hij ervaarde dat wel als een probleem.
Hij zat een beetje met hoe mag en kan ik uiting geven aan dat stukje. Mijn wens om me te kleden als een vrouw. Mm. En, ja,
en was het dus dat. Meer, was hij meer travestiet of was hij genderdysforisch meer? Of?
Nou, daar hebben we het ook nog over gehad. En toen had hij wel zoiets, nee, volgens mij wil ik niet als vrouw zijnde door het leven. Dat was super mooi om dus met iemand, en als je het dan hebt over, ja, nu zijn die gesprekken mogelijk. Vroeger waren die gesprekken eigenlijk ook helemaal niet mogelijk.
Nee, was waar,
tenminste, ja.
Nee,
ja, ja. Bestonden die woorden die we nu gebruiken, bestonden toen natuurlijk ook helemaal
dat is
nog
ook
niet.
Zo. Trouwens, jij zegt net het woord, alles heel binair. Jij zegt net het woord travestiet. Ik heb toevallig een boek van Lady Galore gelezen over het verschil daar. Daartussen. Kun je dat nog uitleggen wat het dan verschil is? Want ik denk dat heel veel mensen drag met travestie
drag is dan verwarren. Daarin is dat je echt een ander personage eigenlijk aanneemt. Ja. En eigenlijk dat uitvergroot. En dat is travestie niet. Dat zijn dus gewoon mensen die zich kleden naar de opposite geslacht.
Die dat gewoon leuk vinden om te doen. Ja, niet eens per se voor de buitenwereld. Niet als een show.
Ja, en ik ben er ook niet travestie. Want ik kleed gewoon niet genderconform. Ik ben dus meer androgeen. Ik speelde gewoon altijd. Ik speelde gewoon mee. Met verschillende kanten. Ik zoek altijd een beetje contrast op. Eigenlijk beetje beide in mijn kleding.
Ja.
Maar niet dat ik helemaal de andere kant op ga. Ja.
Nee. En wat denk ik ook nog heel belangrijk is. Dat er is ook nog weer een ander stukje op dat spectrum. En dat zijn dan mensen die daadwerkelijk seksuele opwinding ervaren.
Oh, ja.
Bij het dragen van kleding.
Ja,
van
ja daar is ook een
geslacht.
Naam voor, denk ik.
Nee,
dat is
dat
niet
zijn
als
in principe. Nee, in principe kan je het over een fetish hebben.
Ja.
Hè, er zijn, maar dat ja, kan maar ook gewoon die, een seksuele, seksuele voorkeur zijn.
Wat ik dus zo mooi vind aan die genderkoek is dat er zijn voor heel veel dingen natuurlijk wel namen die je ook misschien wel gewoon snel vergeet. Maar omdat je dus daar, dat is gecategoriseerd op die genderexpressie, zit het gewoon op dat
gewoon
spectrum.
Man, vrouw.
Dus, valt het gewoon, is het man die kant, vrouw aan die kant. En dan zit over, daar zit tussen natuurlijk heel veel. En daar komen al die naampjes vandaan.
Ja.
Maar het valt allemaal eigenlijk op dat stukje. En dat maakt het gesprek zo makkelijker, denk ik. Dat
is, Zeker ook omdat het eigenlijk wegblijft van labels.
Precies.
Ja, want dat is toch, als we er nu zo over praten, je kan bijna niet dit gesprek voeren zonder al die labels te noemen.
Ja.
Denk ik. Dan snapt
dus
niemand waar we het over hebben.
Dat verschil uitleggen tussen de identiteit, je biologische geslacht en waar je valt. Ja.
Mm-hmm. En het gewoon telkens hebben over dat spectrum.
Ja.
En alleen het bijzondere is dat, die labels zijn natuurlijk fijn in het stukje identificatie, zodat je weet waar je het aan vast kan hangen.
Ook beperkend.
Maar onwijs beperkend.
Ja.
En door het bijvoorbeeld wat jij net al zei over, wat kunnen hetero's leren van niet-heteroseks. Mm-hmm. Ja, maar dan ga je toch weer...
Twee groepen creëren.
Ja.
Ja. Ja.
In plaats van, het is gewoon één groep met allemaal mensen die wel of niet seks hebben.
Ja.
Dus zou eigenlijk misschien dan kunnen zeggen van, dan kunnen mensen meestal leren van biseksuele mensen. Want die hebben seks met beide geslachten.
Dus Nou, precies. Dat is wel een goeie.
Kunnen leren.
Nou, dat vind ik nog, dat is nog wel een, ik denk oprecht wel dat gewoon meer een open blik op wat er allemaal mogelijk is in seks, überhaupt gewoon voor iedereen heel handig.
Ja, maar dat is ook als je kijkt naar hedendaags, de seks is in de geschiedenis heel veel gericht geweest op mannen. Is heel erg gericht op penetratieseks. Op mannelijk genot. Maar wat we niet moeten vergeten is dat natuurlijk ook eigenlijk heel erg simpel was. Heel primair, heel basic. En daar waar heel veel vrouwen nu de ruimte krijgen om hun seksualiteit te onderzoeken, denk ik dat heel veel mannen die ruimte, nu telkens wat meer krijgen. Al is het maar dat hun partner speeltjes wil introduceren en dat zij daardoor ook daarmee in aanraking komen. Dus ik denk dat we ook niet daarin moeten onderschatten dat überhaupt mannen en hun beleving van seks eigenlijk ook nog maar heel beperkt is.
Nou ja, en ook de angst om dan meteen uitgemaakt voor homoseksueel. Als bijvoorbeeld, je met speeltjes aan de gang
als je bijvoorbeeld anale seks lekker vindt.
Van als man anale seks lekker. Oh shit, ben ik dan nu homo?
Dus daarin denk ik, als we dan toch niet willen
generaliseren.
Die was ingewikkeld. Er zat een TO moest erin, maar generaliseren. Maar dan denk ik dat ook wel, dat we dat echt niet moeten onderschatten. Wat mannen eigenlijk daarin ook over hun eigen seksualiteit nog kunnen leren.
Ja. Daar komt misschien dan die penetratie verhaal dan vandaan.
Ja, dat denk ik ook. Dat komt in heel veel dingen eigenlijk wel terug. Nou, interessant. Ik denk dat dit is wel een iets kortere aflevering misschien, maar we gaan hem afronden.
Hij is twee minuten korter.
Ja. Oh, dan 2 minuten maar. Oh, we zijn niet eens zoveel korter.
Significante minuten, ja.
Nou ja. Nee, dus heel erg bedankt voor het luisteren. Elio, heel erg bedankt voor jouw wijsheden.
Het was een pleasure.
Je toevoeging, ja.
Fijn dat je er weer was.
Yes. Oké, nou tot de volgende keer, jongens. Doeg.
Hoi, hoi.
Doei.
Doeg.
Waar is
jouw you?
You.
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 Met de code RELATIEVRAGEN. In hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.